China verstedelijkt in een razend tempo. Sinds 1980 zijn er elk jaar gemiddeld 16 miljoen mensen van het platteland naar de stad getrokken. 16 miljoen mensen, elk jaar. En dus stampt de overheid er de ene na de andere stad uit de grond. Maar denk aan steden als Zoetermeer, Lelystad of Amsterdam Zuidoost. En je weet dat het best lang kan duren voor een gebied met duizenden nieuwe huizen ook echt een stad wordt. In deze aflevering daarom de vraag: zijn die nieuwe, uit de grond gestampte Chinese steden goede plekken om te wonen? Mijn gast in deze aflevering zijn Brechtje Spreeuwers, sinoloog en architect, en Marcus Appetzeller, oprichter van MLA Plus, een architectuur- en stedenbouwkundig bureau met vestigingen in onder andere Nederland en China. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Eerst maar eens even, Marcus, want je hebt dus twee plekken in China waar je zit. Mm-hmm. Shenzhen, dat is naast Hongkong, hè, zo'n beetje, maar dan in
net
China.
Net over de grens van Hongkong.
Dat is de grote plek, vertelde je, vlak voor de opname starten, waar jullie echt de meeste opdrachten binnenhalen?
Ja, op dit moment wel. Omdat het daar een enorme ontwikkelingsdynamiek plaatsvindt. Kijk, het is niet alleen maar Shenzhen, maar het is eigenlijk een hele stadsregio wat daar aan ontstaan is. Eigenlijk de grootste op aarde in de toekomst. Van iets van 140, 180 miljoen mensen. Het gaat van Hongkong tot Macau, dat hele rivier, delta van de Parelrivier, is eigenlijk één grote stad aan het worden. Dus dat is een ongekende dynamiek.
Zoals en nu één grote mensheid nog nooit gezien. Eén grote bouwput op het ogenblik.
Ja, nou, één grote bouwput, maar ook behoorlijk veel stad nu al. Dus het is niet zo dat daar niks is en nu een stad langzamerhand. Dus daar is in de afgelopen 30 jaar heel veel ontstaan.
Ja. En Brechtje, je hebt ook gewerkt bij het bedrijf van Marcus. Dus jullie kennen elkaar ook in China. Heb je ook, want je bent sinoloog, heb je dan Klopt. Bij hem in het kantoor in Shenzhen gezeten?
Ja, ook. Ik vloog daar ook vaak heen. Dus ik was wel meer de basis in Rotterdam. En ik ging toen een periode elke maand ongeveer naar Shenzhen toe. Ook om daar nieuwe opdrachten te verkrijgen.
En de andere plek was Shanghai.
Ja, klopt.
En dan denk ik, Shanghai klinkt als een hele grote dynamische plek. Maar dat is niet de plek waar het nu gebeurt, kennelijk.
Qua stedenbouw gebeurt het inderdaad op het moment veel meer in Shenzhen. Ik denk ook dat kan ook wel komen door de invloeden van Hongkong. Dat is natuurlijk al een stad die in sommige punten wat verder was vroeger. Nu zie je dat Shenzhen eigenlijk Hongkong op heel veel punten juist voorbij streeft. Maar ik denk dat die invloeden en ook dat het wel een stukje, ook als sinoloog gezien, zie ik dat ook wel, dat het een stukje verder van Beijing, van het politieke centrum af is. Waardoor de lokale overheden ook veel meer vrijheden hebben. Ook om het stedenbouwkundig anders aan te pakken eigenlijk dan in Beijing. Of in
die regio kan gewoon meer.
Klopt, zeker weten. Ja.
En is het ook misschien om, ze waren redelijk afhankelijk van Hongkong. Hongkong was sowieso een probleem aan het worden in de afgelopen jaren. Om dan te denken, daar in de buurt houden we iets wat nu groot moet worden, misschien wel om Hongkong overbodig te maken?
Nou, dat is een proces die langer gaande is. Kijk, wat nu in Hongkong speelt, dat is natuurlijk, als je over stadsontwikkeling denkt, toch een best korte tijd waar die problemen daar al problemen spelen. Dus, maar je moet gewoon zien hoe de Chinese ontwikkeling in de afgelopen 30 jaar gelopen is. En dat is allemaal in Shenzhen begonnen. Daar hebben ze voor de eerste keer de vrije markt gewoon getest. Dus dat is eigenlijk altijd zo'n plek waar nieuwe concepten gewoon het eerste kwamen in China. En dat is voor een goed deel nog steeds zo. Wat we zien is dat heel veel concepten in de stadsontwikkeling voor het eerst in Shenzhen gewoon komen en dan langzamerhand naar de andere steden gaan. Dus meestal met zo'n verschil van 2, 3 tot 5 jaar, dan zie je dat wat in Shenzhen nu al gebeurt, in Shanghai of in Beijing ook gebeuren.
En als ik mijn stereotype beeld van die nieuwbouw in China even gewoon voor de geest haal, dan zie ik ogenblikkelijk die leegstaande nieuwbouwsteden waar helemaal niemand in woont, of bijna niemand. Dan vraag je ook meteen af, waarom doen ze dat en waarom bouwen ze niet gewoon een uitbreidingswijk erbij? Is dat iets wat ze doen?
Het is een hardnekkig beeld in de media, denk ik.
Ja.
Dat er inderdaad heel veel leegstaande.
Dan benoem ik het maar meteen aan het begin. Dan hebben we het gehad.
Leegstaande steden zijn. Wat je ziet in China is dat huizen worden heel vaak gezien ook als een belegging. Ook gewoon voor mensen die in de stad wonen eigenlijk. Omdat ze niet zo heel veel vertrouwen hebben in de bank in China. Dus al die huizen zijn vaak al verkocht. Door ouders voor hun kinderen of door andere mensen. Maar ze wonen daar nog niet. Omdat er bijvoorbeeld eerst nog een supermarkt bij moet komen. Of nog een commercieel centrum eigenlijk.
Daar leefbaar te maken.
Precies, inderdaad. Precies. Dus het is helemaal niet zo dat er nu duizenden leegstaande steden in China zijn. Dat is niet het geval.
Maar er zijn wel een aantal. die echt leeg staan. Maar dat is ook zijn ontwikkelingen die zijn door de overheid gestuurd, dat ze op een bepaalde plek gewoon een ontwikkeling wilden hebben. Ook om een soort economische balans in China gewoon te houden. Dat gaat allemaal heel erg naar de kust toe. Er waren pogingen om het binnenland van China en de westerse regio's eigenlijk sterker te ontwikkelen. En daar worden dan zo steden eigenlijk gebouwd zonder dat er echt een markt voor was. Volgens mij hebben ze daar de lessen van geleerd. En dat gebeurt nu eigenlijk in veel minder mate of eigenlijk helemaal niet meer.
Dus ook het voordeel van het Chinese politieke systeem, dat je vooruit kan plannen, heel ver. In Nederland wordt elke keer het bestuur veranderd. Elke zoveel jaar komt er weer een nieuwe bestuur in de stad, maar ook in het land. Terwijl China blijft altijd hetzelfde. Dus wat je ziet is dat ze daar echt voor 10, 15, 20 jaar langetermijnplannen kunnen maken. En dan is op zo'n manier eigenlijk het land kunnen ontwikkelen.
Maar klopt het dan ook dat wij hier vooral op de vraag plannen en dat ze in China misschien meer op het aanbod plannen? Zorgen we nou, daar willen we dus een industriegebied ontwikkelen. Daar moeten dus mensen bij wonen. Hebben we dus flatgebouwen bij nodig?
Ja, precies, inderdaad. Ja. Met een soort masterplan.
Maar dat betekent niet dat er vraag komt. Het kan misschien nog steeds wat blijken. Nou, die lege steden zijn er.
Klopt. Wat wel een feit is, dat er wel heel veel mensen nog naar de stad blijven trekken. En dat zal ook alleen maar toenemen. En vooral dus inderdaad wat Marcus ook zei, het binnenland. Waar nog niet zo verstedelijkt is als in de oostkust of aan de oostkust. Zie je dat die vraag, dat die mensen komen daar sowieso nog wel.
En wanneer is het eigenlijk begonnen, die verstedelijking?
Wat je denk ik ziet is vanaf de 1949, toen Mao Zedong aan de macht kwam in China. Toen werd eigenlijk heel erg het stad en de platteland werd heel erg gescheiden van elkaar. In allerlei opzichten. Dus de stad, wat mensen ook toen zeiden, of wat je leest ook in wetenschappelijk artikel, is dat de stad was eigenlijk een evil place of consumption. Dus echt een slechte stad. Dus dat werd alles gescheiden. Dus ook politiek gezien, maar ook sociaal gezien. Dus de stad was heel iets anders dan het platteland. En dan zie je dus ook inderdaad in de jaren 80 opende China zich meer, begon die trek naar de stad. En dan zie je ook dat eigenlijk allerlei problemen ook oplevert. Dat dus die twee systemen samenkomen.
Maar waarom wilden die mensen naar de stad als dat de plek van verderf was?
Uiteindelijk, dat was het toen door jij net aan.
Geld.
Want daar kan je geld verdienen, goedkoop wonen.
Geld en kansen. Ja. En het is, zeg maar, tot op heden niet zo makkelijk om van het platteland naar de stad te verhuizen.
Nog
juridisch
steeds
verhuizen. Er zijn heel veel mensen die gewoon van het platteland feitelijk naar de stad verhuizen. Maar dat, zeg maar, oversleutelen van, dan is er daar een hoeko-systeem. Dus je bent of op het platteland geregistreerd of in een stad. Dat is niet zo makkelijk. Daarom heb je ook heel veel steden die officieel eigenlijk veel kleiner zijn dan wat ze in feite zijn. Omdat daar een enorme grote populatie van niet geregistreerde, nou, daar noemen ze het wanderarbeiders zitten.
Maar
dus Shenzhen heeft officieel
dat
iets van, wat heeft Shenzhen, 12 miljoen inwoners? Maar in feite zijn het zeker meer dan 20, 25 miljoen. Zo precies weet het eigenlijk niemand.
Maar dat hoeko-systeem wat je noemt, hoe werkt dat? Dat is een stempeltje in je paspoort waarin
waar je
staat, u bent van deze stad.
Daar ben je in principe geregistreerd. Dus in een stad of op het platteland. En dan tussen steden verhuizen, dat is nog redelijk te doen. Maar van het platteland naar de stad verhuizen, dat vraagt gewoon veel meer om dat gewoon te bereiken.
Wat moet je daarvoor doen? Mensen omkopen om
nee,
te regelen?
Er zijn nu, zeg maar, politieke veranderingen gaande. Ja. Om dat gewoon makkelijker te maken. Dat je ook echt feitelijk kan verhuizen. Maar het grote probleem is eigenlijk dat als je op land geregistreerd staat in een bepaalde plek, dan kun je in de stad niet al die diensten gewoon geen gebruik van maken. Dus scholen, ziekenhuizen enzovoort, heb je geen toegang. Dus je moet eigenlijk alles zelf gewoon betalen als je dat wil gebruiken in een
dus
stad.
Dus die mensen die, wat jij zei net, er wonen veel meer dan die 12 miljoen in die ene stad.
Precies.
En al die andere mensen die betalen dus niet, of ja, die betalen misschien wel de belasting, maar die krijgen daar niet de school en het ziekenhuis voor terug.
Precies. Die krijgen ze daar terug in die plek waar ze geregistreerd staan. In een dorp ergens ver weg van de grote stad.
Maar 3000 of 5000.
Je ziet wel dat het nu politiek wel aan het veranderen is. Want China heeft heel veel baat bij dat de maatschappij dat het rustig blijft. Ja. En veel meer mensen beginnen daar nu over te morren eigenlijk. Van onze kinderen kunnen niet naar school. Terwijl we hier al 5 of 10 of sinds de jaren 80 bij wijze van spreken hier wonen. Dus je ziet nu dat er volgend jaar is nu het plan wel om, wat ze zeggen, 100 miljoen migranten toch nog een stedelijke hoeko te geven eigenlijk. En dan gebaseerd dus op een puntensysteem. Of inderdaad van hoe lang, ik geloof dat het gebaseerd is, geloof ik, hoe lang je inderdaad belasting hebt betaald. Wat je werkverleden is, hoe lang je al werkt. En ik geloof opleidingsniveau. Dus als je genoeg punten hebt, dan kan je dus nu een stedelijke hoeko krijgen.
Ja, maar je kan zien dat zelfs met zo'n systeem, dat eigenlijk probeerde tegen te houden dat mensen naar de stad verhuizen, is het maar amper gelukt.
Mensen
ik denk
komen
dat
toch
heeft wel een effect. Kijk, nu is, zeg maar, Is de trek naar de stad ietsje minder sterk dan dat misschien 15, 20 jaar geleden was. Toen, denk ik, was het ook echt een enorm probleem dat binnen heel korte tijd gewoon enorm veel mensen naar een stad toe kwamen. Omdat de hele infrastructuur daar gewoon totaal niet op ingericht was.
Kan dat inmiddels wel? Want als die stroom van 16 miljoen per jaar aanhoudt, het zal misschien nog geen 16, maar nu 12 of 10 miljoen zijn. Maar dan heb je nog steeds 10 miljoen mensen per jaar die ergens in een stad ondergebracht moeten worden.
Dat kan.
Is dat iets wat China dus probeert af te remmen? Terwijl het wel handig is om al die mensen in de stad te laten wonen?
Nou,
ik denk op meerdere punten, ja. Ze proberen het aan de ene kant te verspreiden dus wel naar andere steden. Wat we ook al noemden aan het begin, dus in andere gebieden. Aan de andere kant zie je ook dat er een soort van oplossingen door de mensen zelf gevonden worden eigenlijk. Dus bijvoorbeeld het fenomeen van urban villages. Dat zijn eigenlijk, ja, het is een heel complex verhaal. Maar dat zijn voormalige... vroeger was dus, had je de stad en dorpjes rondom die stad heen. Toen ging op een gegeven moment de stad groeien eigenlijk. Dus ze hadden dus nieuwe grond nodig. En in het Chinese systeem is het veel makkelijker om dan landbouwgrond om te zetten tot stad eigenlijk. Dan een dorpje zelf. Want die mensen hadden toch nog wel wat rechten. Die mensen die dus in hun huis woonden. Dus wat je eigenlijk ziet is dat dan die stad groeide over die dorpen heen. Maar dat je dus eigenlijk nog een soort van oude dorpskernen in die miljoenenstad hebt zitten. En daar wonen dus voormalige boeren natuurlijk. En die gaan heel goedkoop. Of die bouwden allemaal zelf eigenlijk een soort van woontorentjes. Dus migranten eigenlijk te kunnen huisvesten daar. Dus die betalen huur om daar te kunnen wonen. Dus er staan hele grote urban villages in een stad als Shenzhen. Zijn er echt honderden, duizenden.
Maar als je daar naartoe trekt, heb je dan ook gewoon... Want is dat nog steeds landbouwgrond? Heb je daar nog steeds rechten om daar wel naar school te gaan bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk nog een dorp inderdaad. De dorpsrechten. Ja,
terwijl dus je niet eigenlijk gewoon... Een stadsdeel bent van een veel grotere stad die eromheen gegroeid is.
En ook dus als probleem gezien wordt, wel door aan de ene kant door de Chinese overheid, maar aan de andere kant natuurlijk ook wel als een soort van tijdelijke oplossing misschien om al die migranten te huisvesten.
Lukt het eigenlijk om al die mensen te huisvesten? Want het gaat om zulke grote aantallen. Het is ook een groot land, maar zijn er ook heel veel mensen die helemaal geen huis hebben of die altijd aan het couchsurfen zijn?
Nou, eerlijk gezegd, daklozen kom ik in China eigenlijk nauwelijks tegen.
Nee?
Dus op een manier lukt het. Natuurlijk is het zo dat wandelarbeiders die gewoon van een dorp naar de stad verhuizen in een fabriek gaan werken. Nou, die hebben gewoon geen groot appartement. Meestal wonen die in een soort gezamenlijk met zes op een kamer. In een gebouw dat door de fabriek gewoon beschikbaar gesteld wordt. Dus dat
een beetje op kamers.
Ja, een beetje op kamers. Maar dan eigenlijk een beetje op bed, niet eens kamer. Dus dan worden dan zes mensen in een kamer of zo. Dus, maar het is niet zo dat mensen echt op straat terechtkomen.
Vinden ze daar iets van? Want ik zou heel ongelukkig worden als BNR zegt... Nou, weet je, we hebben hier een flat. En dan moet je met zes collega's een kamertje delen.
Ik denk dat voor heel veel mensen die echt die beslissing nemen, een andere motor veel belangrijker is. En dat is gewoon rijker worden, gewoon meer geld verdienen. Omdat de inkomensverschillen tussen het platteland en de stad in China nog steeds extreem groot zijn.
Je gaat er echt heel erg op vooruit, behalve dan dat je klein kamertje hebt.
En dan werk je daar een aantal jaren en dan doe je het natuurlijk beter. En dan op een gegeven moment heb je gewoon voldoende geld om een appartement te huren of zelfs eten te kopen. En dat is een soort machine waar in de afgelopen 30 jaar 400 miljoen mensen gewoon naar een middenklasse gegroeid zijn. En dat is iets wat nog steeds enorm leeft. De Chinese Dream zou het kunnen noemen.
Ja, maar ze wonen wel klein. En dat heeft misschien ook te maken met dat klinkt een beetje tegenstrijdig, met het gevoel wat je hebt over dat belachelijk grote land, dat er toch altijd ruimte tekort is. Toch?
Er is tekort aan betaalbare woningen. Dat zeker eigenlijk. Dus ik denk haast hoe jij het schetst nu, Marcus, van dat beeld van de migranten. Dat de afgelopen vroeger wel zo was. Maar dat je tegenwoordig ziet, en vooral in de grote steden zoals Shenzhen, dat het toch haast onbetaalbaar is geworden voor iemand die van het platteland komt eigenlijk om iets te kopen in Shenzhen. De prijzen liggen daar echt... welke factor is het met Amsterdam?
Twee keer tenminste.
Oh, dus als mensen hier de huizen te duur vinden, dan moesten ze even naar China gaan.
Nee, juist dus niet, want het is daar dus twee keer zo duur.
Om te zien hoe duur het echt kan zijn.
Ik denk dat het klopt, inderdaad. Nee, dat is zeker.
Het valt hier reuze mee.
Ja.
Als je in Shenzhen een gezinsappartement wil kopen, moet je wel rekening houden met iets van €1 miljoen wat je neer moet tellen voor iets van 100 vierkante meter.
Dat is echt een serieus getal voor de meeste mensen.
Ook een beetje omdat het huren in China is ook niet heel gebruikelijk. Dus ook cultureel gezien is gewoon een huis bezitten, dat is het hoogste goed eigenlijk. En huren, dat doe je eigenlijk niet.
In een communistische heilstaat.
Ja.
Je zou denken, dat
toen kreeg je een huis.
Ergens zou huur zou heel logisch zijn daar.
Ja, nee, het is echt niet echt een vertrouwen wat dat betreft dan in de overheid en in de bankensector, maar wel vertrouwen dus in stenen eigenlijk. Dat is het vaste. Dat is de belegging eigenlijk.
En dat werkt ook vaak. Maar daar heb je ook die leegstaande steden.
Klopt,
toch?
Ja.
Dan gaat het mis. Want dan heb je als zo'n heel flatgebouw leeg staat, dan blijft het niet veel waard.
Ja, maar ik denk over de tijd gezien dat die mensen daar allemaal wel gaan. Ik denk, dat idee heb ik alsnog wel eigenlijk. Dat mensen daar gaan wonen.
Wat wil de overheid eigenlijk? Wil die al die verstedelijking en proberen ze dat zo snel mogelijk te doen, omdat de bevolking dat misschien ook wil? Of is het iets wat alleen maar zo kan? Of hopen ze eigenlijk toch het platteland ook gewoon bevolkt te houden? Wat is het hogere doel?
Het hogere doel is, denk ik, welvaart voor iedereen te zorgen.
En welvaart betekent in de stad wonen?
Dat betekent voor een groot deel in de stad wonen, omdat natuurlijk daar de productiviteit hoger is. En sowieso de welvaart in het algemeen hoger is. Dat neemt niet weg dat nu ook steeds meer gesproken wordt over wat gebeurt eigenlijk met het platteland en wat zou het platteland in de toekomst moeten doen. Omdat, wat is schets, 16 miljoen mensen verhuizen van het platteland naar de stad, maar het platteland is voor een groot deel daar nog steeds. Ja, dus is de vraag, wat biedt die mensen die daar zijn en wat is ook een soort economische basis voor die gebieden?
Want loopt het platteland echt helemaal leeg of is het de bevolking groeit waardoor steeds meer mensen ook in de stad willen gaan wonen?
Nee, de bevolking in China groeit niet meer.
Dus het is echt ook de trek van hier naar daar.
Die neemt zelfs af. Dus we hebben daar een beetje ook met kantooronderzoek gedaan. Dat ongeveer sinds 2000 feitelijk het platteland echt leger wordt. Dat was een hele tijd niet zo, omdat er nog steeds een groei was die dat kon je niet voelen. Dus, maar nu, sinds 2000, is het echt in rap tempo aan het leeglopen.
Sinds wanneer komen jullie eigenlijk in China, allebei?
Ik eigenlijk al sinds 2008, 2009. Ja. Zoiets, ja. Toen nog tijdens mijn studie en daarna 2012 maandelijks. Dus ja, al een tijd.
Dus
en zelfs toen
heb
ik heel erg zien veranderen.
Ja, en ik 5 jaar langer, dus 2003 was ik voor de eerste keer in Shanghai.
2003. En als je toen daarheen ging, zag je dan, wat was dan het beeld van die straten, van de nieuwbouwwijken, van de nieuwe steden die aangelegd werden? En vergelijk dat dan eens met hoe gezellige binnenstad van Amsterdam eruit ziet.
Nou, kijk, wat je zeg maar in steden West-Europa ziet, al die ontwikkelingen zie je ook in Chinese steden. Alleen gaat het daar veel sneller. Dus wat Amsterdam gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog, heb ik in Shenzhen binnen nu 15 jaar zien gebeuren. Dus,
ja, wat voor soort dingen bedoel je dan?
Nou ja, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog de stadsuitbreiding. Ja, met nieuwbouwwijken, met flatgebouwen, snel gebouwd, goed groep gebouwd, weinig aandacht voor de kwaliteit van publieke ruimte. De Bijmer is een voorbeeld in Amsterdam. Dan zag je dat die opkomst van de auto, dat mensen opeens gewoon auto's konden kopen. En dat wordt eigenlijk een steeds groter probleem, tot een punt waar eigenlijk heel weinig nog beweegde. Waar vervolgens dan de overheid echt ging investeren in openbaar vervoer en dat nog steeds doet. Ja, dus in Shanghai tijdens de expo, wanneer is 2010, 12?
Ja, die kant uit.
Die kant op hebben ze gewoon 14 metrolijnen gewoon tegelijkertijd aangelegd. En dat voel je nu echt in die steden. Dat het gewoon
dat helpt
veel
om
beter
die stad
gaat.
Tot een stad te maken.
Ja. De volgende golf is eigenlijk, hoe kunnen wij de kwaliteit, de levenskwaliteit in de stad verbeteren?
Enorm veel had dat parken. In 2003 enige aandacht? Nee, zei
nee
je net,
dat,
denk
was
ik.
Gewoon, dat was gewoon puur een soort
gericht op groei vooral.
Ja, industriestad. Dus het voelt een beetje net als naar het Roergebied bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60. Best smerig, eigenlijk helemaal niet bijzonder. Eigenlijk heel weinig wat ik kon doen anders dan werken. En dat was ook waarom mensen naar die steden toekwamen. Dat is nu enorm veranderd. Shenzhen schakelt echt over van productie naar kennis. Maar dat vraagt natuurlijk ook een ander beeld van een stad. En dat trekt ook andere soort mensen aan. Dus
heb je daar nu grote theaters, dat soort zaken?
Dat is allemaal in aanbouw. theaters, parken, heel veel openbare infrastructuur. Die natuurlijk in een nieuwe stad tot op heden niet was. Zeker als ze alleen maar gericht was op productie.
Je ziet altijd die culturele identiteit. Dat is dus nog wel het moeilijkste om eigenlijk in te vullen en te plannen. Dat zie je wel. Dus er komen heel veel inderdaad nieuwe theaters bij. Grote culturele gebouwen. Musea heel veel. Maar wat je ziet is dat het nog wel lastig is om dat dus eigenlijk versneld te vullen met spullen. Dus
eigenlijk
dat
wat toch wij met onze Phoenixwijken en met Amsterdam Zuidoost of Bijlmer ook hier natuurlijk hebben gehad.
Ja,
dat het gewoon heel lang duurt voordat de Bijlmer best wel een prettige plek is om te wonen.
Nee, klopt. Precies. Maar de woongebieden die gaan nog wel, die gaan goed. Maar ik bedoel juist het culturele aspect.
Ja, dat is daar nauwelijks.
Dat is heel moeilijk om dat versneld in te voeren.
En hoe doen ze dat? Doen ze dat met enig succes? Of is dat toch ook een strijd nu?
Nieuwbouw of wat?
Nee, de cultuur daar, de theaters, de gewoon een identiteit voor zo'n stad. Dat je...
Ja, dat is heel lastig. En ook als je spreekt, ik sprak daar ook al vaak gewoon met mensen van mijn leeftijd. En die zeiden dat ook. Van, het is heel leuk om hier te wonen in Shenzhen. Er zijn heel veel kansen, maar het is eigenlijk een cultural desert, noemen ze het altijd. Dus er is gewoon eigenlijk helemaal niks te beleven. En daarvoor, dat is ook wel grappig om te zien, gingen ze dus wel nog heel vaak naar Hongkong toe om dat te zoeken.
Voor een avondje uit ga je naar Hongkong.
Precies, want inderdaad, ja. Op die manier, ja. Oh, dus ik denk dat dat is in de komende jaren ook gaat veranderen. Dus Hongkong wordt eigenlijk... Eerst was Hongkong echt de grote broer. En je ziet nu dat eigenlijk Shenzhen die rol overneemt.
Is het? Ja, want jij beschreef net dat er hoeveel miljoen, zei ik weer, een paar honderd miljoen had je het geloof ik over mensen die daar wonen.
180 miljoen.
Als daar kan je natuurlijk wel een redelijke culturele sector op draaiend houden.
Ja, maar net als wat Brecht hier omschreef. Heel veel is daar gewoon allemaal nieuw. Dus en cultuur... als we gewoon aan de klassieke cultuur denken van theaters, dan heeft dat wel ook tijd om zich te ontwikkelen. Wat we hier in Nederland zien, dat is niet maar zo ontstaan. Dat is over decennia of zelfs honderden jaren ontstaan.
Maar zie je dat al wel, dat er in sommige van die steden, zoals je bij rap, denk je aan een bepaald stuk van Amerika, daar komt daar vandaan.
Nou, dat zie je wel. Daar hebben bijvoorbeeld in Shenzhen heb je een aantal dingen wat ze gewoon volgens mij wel van de Amerikanen ook gewoon overgenomen hebben. Dus je hebt heel veel themaparken. Dat was eigenlijk het eerste culturele aanbod wat in Shenzhen was al 15, 20 jaar geleden. Wat je nu ziet zijn eigenlijk een soort nieuwe culturen die veel meer uit de lokale DNA van Shenzhen komen. Dus daar is een enorme makerscultuur aan het ontstaan. Dus heel veel elektronica bedrijven zitten daar. Heel veel ook van de Chinese internetgiganten als Tencent, Baidu, die zitten er allemaal. En daar ontstaat een nieuwe vorm van cultuur die eigenlijk met de traditionele cultuur heel weinig of helemaal niks te maken heeft.
Jullie werken daar, geven advies daar. Wat voor soort vragen komt er dan van, ik denk de overheid of van een projectontwikkelaar? Ja, wie komt eigenlijk met de vraag bij jullie?
Allerlei.
Wat willen ze weten? Waar willen ze geadviseerd over worden?
Lokale overheden wilden heel graag weten, dus inderdaad over steden bouwen in Nederland eigenlijk. En hoe je dat vooral het proces van een stad maken of van een stadsvernieuwing eigenlijk, dat voornamelijk, hoe je dat doorloopt.
Kunnen wij dat goed?
Wij hebben... Goed, ja, ik denk het wel. Ja.
Meteen dat echt hele treurige straten in Zoetermeer en Amsterdam-Zuidoost heeft ook moeilijke fases gehad.
Ja, het gaat meer over, je hebt een stadsgedeelte en daar ben je dus niet tevreden over. Dat is in de jaren 90 bijvoorbeeld is dat gebouwd, waar de kwaliteit van leven slecht is. Hoe ga je dat dan eigenlijk vernieuwen en verbeteren? En daar is dan MLA Plus ook en Marcus ook veel mee bezig om dat vorm te geven eigenlijk. En wat je ziet is dat daar natuurlijk heel veel overleg moet plaatsvinden tussen alle mensen die belang hebben bij die stad. Dus dat is degene die daar in dat huis al woont. Dat is de ontwikkelaar die daar nieuwe woning wil bouwen. Dat is dus de lokale overheid. Dat is ook het aanliggende gebied bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel stakeholders. En daar hebben ze in China, ook gezien het verleden, niet echt ervaring mee met hoe ze die allemaal verbinden met elkaar. Want
ze zijn heel goed in snel doorrammen.
Precies.
Maar overleggen.
Ja, en dat is dus lastiger als je met bestaande bebouwing te maken hebt. Is natuurlijk veel lastiger dan dat je gewoon een uitbreiding plant. Want dat over landbouwgrond, ideaal. Dat is gewoon...
Onteigenen en gaan.
Precies, ja. Inderdaad. En nieuwbouw en klaar. Weet je, zo. Je kan het helemaal van scratch maken. Maar nu zijn er telkens meer gebieden, ook in Shenzhen, omdat de steden worden dus ook ouder, die vernieuwd moeten worden en waar mensen wonen. En waar dus al een soort van cultuur ook is, eigenlijk identiteit aan het gebied. En hoe ga je daar dan mee om dat dus te vernieuwen?
En hoe gaat zo'n gesprek dan? Wat zijn de dingen die zij interessant of misschien wel moeilijk vinden aan wat wij doen? Want je zegt samenwerken en overleg is moeilijk. Maar de Chinezen zullen ongetwijfeld heel veel koffie en thee met elkaar drinken en toch ook veel met elkaar praten.
Ik denk wat je vooral kan leren is dat er in Nederland wel een soort van door dat gesprek en door dat proces een soort van vertrouwen in elkaar is eigenlijk. Terwijl in China wat je heel erg ziet is dat iedereen heeft een klein stukje macht. Dus degene die er woont heeft een beetje macht omdat hij dat huis bezit. De ontwikkelaar heeft een beetje macht want hij heeft geld. De overheid heeft een beetje macht. En iedereen probeert dat stukje macht eigenlijk heel erg uit te venten en juist te gebruiken om zelf voordeel te krijgen. En ik denk in het Nederlandse proces is het toch nog wel meer eigenlijk dat je gezamenlijk iets krijgt. Ja.
Nou, dat zien we wel, dat zeg maar die communicatieprocessen belangrijker worden. Dat was 15 jaar geleden nog niet zo. Dat was meer eigenlijk een soort klassieke planning. Dus de overheid rolt gewoon een plan uit. En ja, omdat er gewoon alleen maar, wat je zegt, alleen maar landbouwgrond was die ontwikkeld moest worden. Die dingen worden complexer, maar er zijn ook dingen die waar we hier helemaal niet mee bezig zijn. Maar waar wel onze benadering van projecten en hoe wij ook zeg maar met steden omgaan, want dat wel echt een meerwaarde is.
Want hoe gaan wij met onze steden om? Wat Chinezen gek vinden?
Wij zijn gewoon gewend met complexiteit om te gaan. Mm-hmm. En als je nu bijvoorbeeld in Shenzhen kijkt, dan hebben we het over dichtheden. Die kunnen in Nederland, daar kom je nergens in de buurt.
Het aantal mensen per vierkante meter.
Hoogte van gebouwen. Ook de menging van programma's. Dus openbaar vervoer in de kelder. Grootschalige retail op de begane grond tot 6 verdiepingen hoog. Daarboven kantoren, woningen. En dan heb ik het over 300 tot 500 meter hoge gebouwen. En dat levert natuurlijk een complexiteit op. Waar we denk ik met name in Nederland heel goed mee om kunnen gaan. Omdat stadsontwikkeling in Nederland eigenlijk ook uit het geschiedenis altijd best complex was. Ja, de waterproblematiek, hoe moet dit gewoon organiseren? Hoe moet het allemaal werken? En ook die modellen die we daarvoor ontwikkeld hebben, die kun je nu niet één op één toepassen, maar ze helpen je wel om zo'n problematiek daar een oplossing voor te vinden.
Je zei wel iets interessants, dat we misschien in Nederland van China dan weer kunnen leren, dat als je zo'n stad bouwt, dat je dan kan denken, nou, een winkel kan ook gewoon op de 6e verdieping zitten van een gebouw. In plaats van per se in de plint of hoe heet dat ook weer, ja, van een groot gebouw.
Wat je daar dus wel voor nodig hebt is wel een soort van concentratie aan hoogbouw. Ja. Die wij in Nederland eigenlijk allemaal niet hebben.
En er wordt wel over gedacht hier inmiddels.
Ik moet nog aan een anekdote. Een aantal jaar geleden toen leidde ik ook een groep van studenten ronduit van de Hongkong University. En die kwamen hier dus in Nederland. Dus ik had ze een soort van tour gegeven en een presentatie. En ook heel vaak in die presentatie benadrukt van ja, er is heel veel woningnood in Nederland. Onbetaalbaar en dergelijke. En toen moest ze ook heel hard lachen. En toen zei ze van, hè, maar eigenlijk als ik om ons heen kijk, en ze waren ook in Amsterdam geweest, hè, eigenlijk als ik om ons heen kijk, zien we eigenlijk alleen maar echte laagbouw. Dus in vergelijking met Hongkong is het...
Waarom lossen jullie het niet even op dan?
Precies, dus hun idee was, nou, doe, ga gewoon de hoogte in, dan los je het gewoon allemaal op eigenlijk. Dat is toch makkelijk, weet je zo. Dus dat is dan wel goed om te zien, het verschil in perspectief eigenlijk.
Ik denk het is ook niet zo dat je gewoon alles wat in China doet, één op één naar Nederland kan verplaatsen.
Dus zouden wij dat niet aankunnen, een winkel op de 6e verdieping?
Nou, dat zouden we wel kunnen, maar onze cultuur is gewoon anders, ja. En daar zijn wel ook winkelcentra waar winkels op de 3e verdieping zitten. Maar waar iedereen zegt, nou, dat werkt gewoon hier niet. Omdat mensen het gewoon ook niet gewend zijn. In een stad als Shenzhen of Hongkong is het vanzelfsprekend dat je als je iets zoekt, niet alleen maar op de begane grond naar iets zoekt. Maar misschien ook op de 2e, 3e, 4e, 5e
verdieping. Je vraagt het adres en je vraagt welke verdieping.
Ja, precies. Maar dat is ook een kwestie van een soort ontwikkeling van een urbane cultuur. En die is in Azië toch wel anders dan in Europa.
Wat kunnen wij wel van ze leren dan?
Nou, ik denk dat wij in de toekomst nog heel veel kunnen leren. Want we hadden echt juist vandaag een gesprek bij mij op kantoor daarover. Dat wat we eigenlijk zien is dat, zeg maar, in de afgelopen 15 jaar was het heel veel gewoon kennis die wij al hadden, die wij hier opgedaan hebben, om die naar China te brengen en zeg maar in die Aziatische context toe te passen. Maar wat wij nu langzamerhand zien is dat wij steeds meer dingen in China gewoon doen waar wij zelf en ook in China niemand ervaring mee heeft.
Nog nooit over nagedacht, daar
nog nooit
leren.
Over nagedacht. En nu kan het wel eens gebeuren dat het om gaat draaien. Dat we echt dingen wat die hier nog totaal niet spelen, gewoon uit China gewoon hier overkomen waaien.
Zoals?
Ik geef een voorbeeld.
Ja.
Als ik nu bij ons voor ons kantoor op straat loop, dan is het echt stil. En ik vind dat echt verbazingwekkend. En dat is simpelweg omdat zeker de helft van alle auto's inmiddels in Shenzhen elektrisch zijn. Sowieso scooters waren altijd elektrisch. Dus je hebt opeens een soort stilte in de stad die wij hier eigenlijk nog helemaal niet
onwennig
kennen.
Zou het zijn, ja.
Ja, precies. Maar dat is iets wat natuurlijk hier ook langzamerhand speelt. Als je ziet hoe openbare ruimte eigenlijk daar eigenlijk nog een hele langzamerhand een hele virtuele laag overheen gelegd wordt met alle soorten IT gadgets en apps. Die wij hier allemaal niet kennen, maar die daar ter plekke gewoon al heel gebruikelijk zijn. Dus je hebt eigenlijk een heel andere manier om ruimte te gebruiken. En ook een heel andere manier om ruimte te kunnen organiseren.
Ook misschien dat zij wat driedimensionaler denken dan wij. Want wij hebben heel erg de neiging om in platte gronden te denken.
Nou, dat weet ik niet.
Ik denk meteen aan tunnels en over heel veel voetgangersbruggen. En inderdaad winkels op verschillende verdiepingen.
Ja, maar dat heeft meer met zeg maar de enorme verdichting
hebben
van
wij nog niet
programma's
nodig.
En mensen. Nee, ik ken geen enkele plek waar je dat in Nederland nodig zou hebben. Ik vind het zelf. Daar is een programma van de overheid in Shenzhen om, dat noemen ze de underground development, gewoon te stimuleren. Omdat ze het gevoel hebben dat het gewoon te druk wordt op straat. Maar ik moet eerlijk zeggen, vaak is dat niet echt noodzakelijk. Dat kan nog steeds. En ik kan heel veel zeg maar op de begane grond oplossen. Je hoeft niet noodzakelijk de hoogte of de diepte in. Dat is in Hongkong bijvoorbeeld anders.
Ja, daar
Hongkong
moet het
Central.
Bijna.
Daar denk ik zou het heel moeilijk worden als iedereen alleen op de stoep zou lopen. Dus, maar het is gewoon een soort extreme conditie die je zelfs in Shenzhen op heel weinig plekken echt hebt.
Aan het einde van de podcast. Dan ga ik altijd even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Dat was vandaag. Zijn die nieuwe uit de grond gestampte steden in China een goede plek om te wonen? Zijn ze dat nu aan het worden? Of?
Ja, ik denk zeker weten. Ja. Ja, dat is ook vanuit, dat zie je nu ook. Er is vanuit de overheid gewoon nu ook echt veel meer aandacht voor kwaliteit van leven. En ook hoe Shenzhen is opgebouwd. Dus met heel veel groen. Het komt ook door het tropische klimaat. Maar heel veel groen en wijd eigenlijk ook. Denk ik zeker dat het een goede stad wordt om te wonen.
Marcus nog?
Ben ik met Brechtje eens. Ik denk zelfs dat wij straks tegen die steden aankijken om echt van te leren hoe wij het hier
hoe
ook
leuk
beter
het kan
kunnen
zijn.
Doen.
Ja. Nou, dan komen we echt het einde. Dat wordt jaloersmakend binnenkort. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Brechtje Spreeuwers en Marcus Appenzeller. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Deze podcast en alle afleveringen kan je terugvinden via bnr.nl/China-podcast of kijk in de BNR-app in iTunes en Spotify. En wil je reageren? Mail dan naar podcasts@bnr.nl. Tot over 2 weken.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.